Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag voeren we een gesprek aan de werktafel van Paul Schendeling. Paul is econoom, adviseur, schrijver en spreker en onze luisteraars kunnen je kennen van je laatste boek Er is leven naar de groei. Daarin pleit je voor een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Welkom Paul.
Leuk om je te spreken, ja.
Ja, we kennen elkaar al wat langer vanuit de publicatie van het boek Er is leven naar de groei.
Ja.
Wat heeft het leven je gebracht na die publicatie?
Nou, de belangstelling voor Er is leven naar de groei en het postgroeiverhaal dat we daarin bepleiten is echt overweldigend groot. Ik sta nog steeds er helemaal van te kijken. Toen ik het boek schreef, werkte ik nog bij Berenschot. Want ik ben econoom, ik ben na mijn studie bij Berenschot gaan werken. Ik heb daar 12 jaar gewerkt in totaal. En toen ik ergens leven naar de groei streef, werkte ik daar nog en combineerde ik dat met werk voor onze stichting. En na ergens leven naar de groei is dat snel ten einde gekomen, want de belangstelling was zo ontzettend groot. Vanuit allerlei organisaties, variërend van overheden, bedrijven, politieke partijen, vanuit de media. Dat ik mijn baan heb moeten opzeggen om echt ook recht te kunnen doen aan alle vragen en verzoeken die daaruit zijn ontstaan. Ja. En ik denk dat eigenlijk ook het doel van het boek, namelijk hoe kunnen we postgroei in Nederland op de kaart zetten en ook uit de marge trekken, dat het geen marginaal idee is, maar echt een idee wat iedereen kent en waar iedereen wat mee moet. Ja. Dat echt gelukt is na de afgelopen 3 jaar.
Ja. En ben je daarop nog op voortgegaan borduren op andere manieren? Op het boek of met andere activiteiten of...
Ja, heel breed. We zijn er heel breed op gaan voortborduren. Zowel met bottom-up bewegingen als ook echt met beleidsadviezen bijvoorbeeld. En ook manieren om echt het establishment te beïnvloeden. Dus van onderop zijn we bezig met een burgercollectief wat zich bezighoudt met eerlijke en duurzame productieketens. Dat heet Just Enough. Daar hebben we onlangs samen met een grote groep vrijwilligers een productwijzer gelanceerd. Waarin we mensen helpen om eigenlijk bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in de keten. En tegelijkertijd consumenten helpen om te stemmen met hun portemonnee. Door te kiezen voor producten die eerlijk en duurzaam tot stand zijn gekomen. Okay.
Dus een soort productwijzer.
Ja, we zijn eigenlijk gewoon een ethische consumentenbond. Dus wij beoordelen producten, maar dan niet op prijs of op hoe het werkt. Maar we beoordelen op hoe is het product tot stand gekomen. En hoe heeft het bedrijf zich georganiseerd. Ja. En daarmee proberen we dus eigenlijk de nieuwe economie vorm te geven van onderop. Namelijk als consumenten met hun portemonnee gaan stemmen, dan zal dat bedrijven ertoe aanzetten om ook echt hun keten te verbeteren. Ja. En daarmee schuiven bedrijven op richting de nieuwe economie. En maken we ook eigenlijk een stabiele omzet voor die nieuwe economie mogelijk. Want als veel mensen met hun portemonnee stemmen, ontstaat er een stabiele omzet voor die nieuwe bedrijven, die het ook echt op een andere manier vormgeven. En daarmee kunnen ze ook, net zoals wij postgroei uit de marge hebben gehaald, zo kunnen we ook de nieuwe economie uit de marge halen. Dat het niet meer kleine bedrijfjes zijn, maar dat ze ook echt de grote spelers kunnen gaan uitdagen. Ja, ja. Maar dat proberen we dus ook van bovenaf in het beleid vorm te geven. Dus ik geef ontzettend veel lezingen voor professionele organisaties die zich afvragen, zijn we eigenlijk wel voorbereid op die nieuwe economie? Hoe ziet die nieuwe economie eruit? Welk beleid vraagt dat? Welke strategie van ons bedrijf vraagt dat? Welk politiek verhaal vraagt dat? Ja. En zo helpen we dus overheden. Dat zijn zowel ministeries als ook provincies, gemeentes en economic boards. Maar ook bedrijven en politieke partijen. En ook best wel breed over het politieke spectrum overigens. Ja. Om na te gaan, hoe ziet die nieuwe economie eruit? Wat betekent dat voor ons? En hoe moeten we onze keuzes en de knoppen waar we aan draaien daarop aanpassen? Ja. En daar komt eerlijk gezegd natuurlijk ook sterk mijn achtergrond van pas. Want ik heb gewoon een hele lange advieservaring. Weet gewoon heel goed hoe je aan welke knop je kunt draaien als je ergens beslisser bent. Ja. En ik probeer dat nu eigenlijk te gebruiken om die vernieuwing te stimuleren.
Ja. En je vertelt dat er bij veel politieke partijen een oor is, zeg maar, naar dit verhaal.
Ja.
Verander je dan de woorden of de zinnen naarmate je bij een andere politieke partij zit?
Ik probeer altijd
om het verhaal, zeg maar, voor de bühne te brengen.
Ja, ik probeer altijd twee dingen te doen tegelijk. En dat laatste, dat haakt dan het meeste in op jouw vraag. Maar het eerste wat ik probeer te zijn is een radicale flank. En dat wordt in de wetenschap ook wel het radical flank effect genoemd. Namelijk als je een radicaal verhaal hebt wat niet al bij voorbaat een compromis is of een afgezwakt verhaal, dan zet je daarmee eigenlijk het hele maatschappelijke gesprek en dus ook het hele politieke gesprek op scherp. Ja. En dat hebben wij in Nederland gedaan. En daar ben ik dus ook echt heel trots op dat dat gelukt is. Dat eigenlijk doordat postgroei nu zo bekend is geworden, alle partijen, dus ook heel veel overheidsorganisaties en natuurlijk politieke partijen, zich daartoe moeten verhouden. Ja. We hebben namelijk heel stevig kunnen onderbouwen, er is geen enkel bewijs voor groene groei. Terwijl eigenlijk alle beleid dat nu gemaakt wordt door bedrijven en overheden op groene groei gebaseerd is. Ja. Daarnaast hebben we heel goed kunnen onderbouwen dat postgroei een reëel alternatief is. En we hebben zelfs ook laten zien dat je binnen onze bestaande economie met stevige hervormingen echt heel ver kunt komen in de richting van een postgroei samenleving. Ja. En daarmee zijn we die radicale flank. En daarmee beïnvloeden we dus het gesprek eigenlijk over het hele spectrum. Dus bijvoorbeeld ook als Jesselgus, daar hadden we het in de aanloop naar dit gesprek over, als zij schrijft, we moeten nu echt voor groei kiezen. Dan doet ze dat met een verwijzing naar postgroei. Ja. Met andere woorden, zij heeft zich te verhouden tot het postgroeiparadigma. Nou, hetzelfde zie je bij het CDA gebeuren. Die kiezen nu voor selectieve groei. Waarom? Omdat ze hebben geaccepteerd, groene groei werkt waarschijnlijk niet. Postgroei is voor ons een brug te ver. Maar wij gaan dus in dat spanningsveld kiezen wij een nieuwe positie. Ja. Dat is echt mede dankzij onze invloed gebeurd. Ja. Nou, zo zie je dat eigenlijk bij veel politieke partijen gebeuren. En dat is dus de eerste manier waarop we invloed uitoefenen. Ja. Ook leuk voor luisteraars trouwens, want soms vraag je misschien af, als je activist bent, wat krijgen we nu voor elkaar? Nou, als je een radicale flank bent, dan heb je misschien niet het voor het zeggen in de zin, je hebt nog geen meerderheid voor je ideeën. Maar je trekt eigenlijk wel, je beïnvloedt wel het hele gesprek. En, ja, dat, en daarmee kun je dus eigenlijk indirect heel veel invloed hebben. Ja. En dan het tweede is het pragmatische aspect. En het pragmatische aspect betekent voor mij dat ik eigenlijk probeer in te schatten, met een grapje van Wim Kan, de oude cabaretier, hoe ver je te ver kunt gaan. En dat verschilt per organisatie en per persoon met wie je spreekt. En je moet zorgen dat je ook een beetje per persoon inschat, hoe ver kan ik bij jou te ver gaan? Ja. Want als je echt te ver gaat, dan eindigt ook het gesprek. En dan heb je eigenlijk ook niet echt een gesprek gevoerd. Maar als je het eigenlijk veel te makkelijk maakt voor een gesprekspartner en je stelt een paar hele incrementele wijzigingen voor, ja, dan heb je eigenlijk ook niet het maximale uit zo'n gesprek gehaald. Ja. En zo probeer ik ook wel echt per context in te schatten, hoe ver is men al met dit onderwerp? Mm-hmm. Waar zit de bereidheid en waar zitten ook nog echt de no-go areas? Ja, en dan probeer ik daarin telkens een beetje op te rekken hoe mensen denken en mensen eigenlijk weer een paar stappen verder te brengen ten opzichte van de status quo.
Ja.
En dat betekent bijvoorbeeld, en daar ben ik heel open over, en dat zal niet iedereen met me eens zijn, maar ik ben er toch open over, dat ik bijvoorbeeld ook daarom bijvoorbeeld klanten help met het maken van een selectieve groeiagenda. Het is niet de eindoplossing waar ik zelf voor zou kiezen. Dus ik zou echt voor postgroei kiezen. Maar ik help nu bijvoorbeeld een provincie met het maken van een selectieve groeiagenda. Ik ben ook bereid om het CDA, als ze met die vraag komen, te helpen om selectieve groei uit te werken. Mm-hmm. Omdat ik het wel echt een majeure verbetering vind. Ja. En omdat het wel voor die stakeholders het verste is wat ze op dit moment kunnen gaan, ook gelet op hun achterban. Ja. En dan vind ik het eigenlijk wel een vorm van vooruitgang. En dan probeer ik daar wel bij te helpen.
Ja. Grappig, dus je bent naast econoom, adviseur, schrijver en spreker ook een soort van lobbyist.
Ja, eigenlijk wel.
Voor een betere wereld.
Ja, en het leuke van de rol zoals ik hem nu heb is dat ik meestal word gevraagd. Dus ik hoef me nog niet eens heel erg op te werpen. En dat is denk ik ook mede dankzij het succes van Er is leven na de groei. Dat gewoon heel vaak ik gewoon voor een lezing of een adviesgesprek of gewoon een hele adviesopdracht gewoon wordt gevraagd. En dat is een hele prettige rol. Ja. Ik vind sowieso de rol van adviseur heel fijn, omdat je zit eigenlijk tussen wetenschap en praktijk in. Je hebt het altijd over waar is de verandering mogelijk. En je bent altijd externe. En dat is ook heel erg prettig. Je bent eigenlijk ook onafhankelijk in je rol. Je kunt eigenlijk gewoon zeggen, ja, zoals ik het nu zie, ja, dat is zo en zo. Dit is mijn kritiek. Dit zijn de suggesties die ik doe. Ja. En omdat je niet in een organisatie wordt gezogen, kun je dat ook met een zekere afstand doen. Je hoeft
niet voorzichtig te zijn en kun je gewoon wat meer recht voor zijn raap dingen adviseren. En,
ja.
Ja, precies. Ja. Paul, het is in onze podcast gebruikelijk om een tweetal vragen ook nog te stellen, die wat van jouw verbeeldingskracht vragen. En de eerste vraag is wat het eerste beeld is dat in je opkomt. Mag je ook je ogen verdichten. Het eerste beeld dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Waar ik het eerste aan denk, is aan een groepje burgers die als eerste besluit om tegen de stroom in iets te vragen van bedrijven of van de overheid wat eigenlijk nog lang niet kan. Dus wat eigenlijk een brug te ver is. Een beetje wat Duitse consumenten in de jaren 90 deden, toen grijze stroom de norm was. En toen ze eigenlijk zo gek waren om te vragen, we willen groene stroom en we willen zonnepanelen op ons dak hebben. Ook al was dat een technologie die lag te verstoffen en een technologie die heel inefficiënt was en heel duur, vroegen ze eigenlijk toch om dat wat toen helemaal niet zinvol leek te doen.
En bijna onmogelijke werd gevraagd.
Ja. En vanuit die onmogelijke vraag zijn toen een paar Duitse bedrijven gaan innoveren met die zonnecellen. Hebben dat efficiënter gemaakt. Is ook wel typisch hoe Duitse, met Duitse gründlichkeit is dan zo verder werken aan die zonnecellen. Die werden dus ook een stuk efficiënter uiteindelijk. Dat bleek nog steeds niet economisch haalbaar. En toen uiteindelijk de Duitse overheid ingestapt is en ook echt een subsidie op groene stroom is gaan geven, is er een vliegwiel in werking getreden. Ja. Dus bij transitie denk ik aan, vooral eigenlijk aan dat eerste begin, dat groepje eigenwijze individuen die ervoor kiest om het onmogelijke te willen, omdat het eigenlijk zo'n fantastisch perspectief geeft, ook al kan het nog niet. En hoe dan vanuit die eerste beweging van onderop, met hulp van bedrijven die instappen en uiteindelijk ook met hulp van overheden die zeggen, ja, maar dit is wel echt de goede beweging. Ja. Wij gaan hier ons gewicht in de schaal werpen. Zo vanuit het niets, piepend en krakend, hoort het en stotend, een beweging op gang komt. Ja. En dus toen, ik had heel kort mijn ogen dicht, dus zag ik dus iemand op dat dak klimmen. Een beetje in zo'n jaren 90 setting, in zo'n wat ouderwetser huis. Ik had een beetje zo'n iets ouder beeld voor me. Ja. Waar dan die eerste zonnecel op dat dak gelegd werd. Die er ook nog een beetje zo ouderwets uitzag. Een beetje zo donkerblauw grijs. Ja, ja. Want ja, dat was dan hoe zo'n transitie begon. En dat zo'n transitie dus eigenlijk ook die eigen wijsheid vraagt aan het begin. En het pionieren van bedrijven die eigenlijk wel de kans zien, maar ook weten dat het nog best wel een tijd kan duren. En van de eerste politieke bewegingen die daarop aanhaken en zeggen, hé, maar wij zien hier wel echt een toekomst in.
Ja, precies. Ja. Mooi beeld. Volgende vraag is wat het eerste woord is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Nou, dat toch die eigen wijsheid. Maar dat komt misschien natuurlijk ook omdat ik net het beeld heb genoemd. Dus het is dan heel moeilijk om dan met een totaal ander woord te komen.
Maar zou je dat dan ook mensen adviseren? In de zin van ben eigenwijs? Of denk anders dan wat gebruikelijk is?
Denk vanuit de toekomst. Dat zou zijn hoe ik dan het begrip eigenwijs zou invullen. Wat heel diep in ons zit, en dat merk ik ook omdat ik natuurlijk als adviseur in tientallen, waarschijnlijk honderden organisaties heb rondgelopen als relatieve buitenstaander. Dat is dat als ik in een organisatie kom, iedereen mij vertelt hoe het daaraan toe gaat, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Wat trouwens ook volkomen logisch is, hè? Dus ik heb daar ook geen enkel oordeel of iets dergelijks over. Maar de status quo is volstrekt gebruikelijk. En dat is eigenlijk ook in politiek opzicht zo. Het is dus in bedrijven is het zo. Het is ook als je kijkt naar het beleid wat gevoerd wordt, is dat zo. Ja. En als je, wat ik met eigen wijsheid bedoel, als je vanuit de toekomst gaat kijken wat er houdbaar is of wat er ethisch is of wat er sociaal is, dan kom je eigenlijk op een ander beeld. En als je dan vervolgens vanuit de toekomst gaat terugredeneren wat er nu nodig is om vanuit die toekomst te opereren, dan kom je eigenlijk op een heel ander organisatieproces, op een heel ander politiek standpunt en op een heel ander beleidsvoorstel dan wat er nu ligt. Ja. En dat is wat er voor transities eigenlijk nodig is. Dus dat is dat toekomstdenken. Wat heel lastig is, want hoe kun je daarbij al een beeld vormen van iets wat er eigenlijk nog niet is? Mm-hmm. Nou, laat ik zeggen, wat mij daar het meest bij helpt, is ethiek. Dus ethiek is eigenlijk mijn tijdmachine. Mm-hmm. Ik kan met ethiek in de toekomst kijken. Omdat ik gewoon bijvoorbeeld aanvoel van dit wat er nu scheef zit in onze verhouding tot het mondiale zuiden. Mm-hmm. Dat kan in de toekomst niet langer voortduren. Of we gaan daar zelf actie op ondernemen. Of het mondiale zuiden zal met steeds grotere stem daarom gaan vragen. Ja. En dan is dat ethische kompas, brengt je dan als het ware in een toekomstige wereld. Waarin de verhoudingen bijvoorbeeld in dit geval tussen het mondiale noorden en het mondiale zuiden mm-hmm. echt heel anders zijn. En vanuit die andere ethische verhouding ga ik dan vervolgens terugredeneren. Wat betekent dat dan voor de handel die we drijven? Ja. Wat betekent dat dan voor de grondstoffen die we gebruiken? Wat betekent dat dan eigenlijk voor de hoeveelheid CO2 die we uitstoten? Mm-hmm. Vanuit die andere verhouding tot het mondiale zuiden verandert eigenlijk alles wat ik tot nu toe noem, radicaal. Ja. En het maakt ook heel erg duidelijk hoe onhoudbaar de status quo is. Mm-hmm. Dus ondanks dat ik ben niet heel visueel ingesteld. Ik ben veel meer iemand van de verhalen. Mm-hmm. Verhalenverteller dan een tekenaar. Mm-hmm. Maar dan kan ik eigenlijk toch op basis van een nieuwe ethische verhouding ook een nieuwe toekomst voorstellen. En vanuit die toekomst terugredeneren wat daar nu voor nodig is. En dat is eigenlijk ook wel hoe postgroei is ontstaan, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Toen ik echt empirisch ging onderzoeken, wat is de werkelijke sociale impact van onze economie op mensen in het mondiale zuiden? Mm-hmm. Nou, toen kwam ik erachter. De harde werkelijkheid is dat er 10 miljoen mensen in het mondiale zuiden structureel, dat wil zeggen op voltijdsbasis, werkzaam zijn voor Nederlandse consumptie. En meer dan de helft van hen wordt ernstig uitgebuit. Dat wil zeggen, maakt te lange werkweken onder te zware omstandigheden voor een loon dat niet een menswaardig bestaan oplevert. Mm-hmm. En dat was nog nooit eerder voor Nederland berekend. En dat heeft mijn hele beeld van de Nederlandse economie eigenlijk gekanteld. Omdat het hele zelfbeeld dat we hebben, nou, dat we een economie hebben die in de basis wel oké is, met aan de randen wat rafelranden die niet oké zijn. Ja, dat kon niet overeind blijven bij dit gegeven. Ja. Want 10 miljoen mensen, dat zijn gewoon meer mensen dan er in Nederland zelf überhaupt werkzaam zijn. Dus de Nederlandse beroepsbevolking is kleiner dan de hoeveelheid mensen die voor Nederlandse consumptie buiten Nederland werkzaam zijn. En als van hen de meerderheid onder die omstandigheden werkt, ja, dan kun je van een rechtvaardige economie gewoon niet meer spreken. Dat beeld dat verkruimelt gewoon voor je ogen. Ja. Ja. En datzelfde geldt ecologisch eigenlijk hetzelfde. Dus de database waar ik helemaal in ging graven, waar ik die sociale impact uit heb berekend, daar heb ik ook de ecologische impact uit berekend. Dat was trouwens al wel eerder gedaan ook. Bijvoorbeeld professor Arnold Tucker van de Universiteit Leiden is ook een van de grondleggers van die database. En die heeft ook zelf die ecologische impact in verschillende wetenschappelijke papers onderzocht en beschreven. Maar dan blijft eigenlijk, kom je tot dezelfde conclusie, namelijk het beeld dat we, nou ja, nog niet milieuvriendelijk genoeg zijn, maar wel op weg zijn. Dat die formulering, die houdt ook geen stand meer. Nee. Want we zijn zo ontzettend buitenproportioneel grote impact op de aarde aan het maken. Mm-hmm. Zowel aan de productiekant van de economie als aan de consumptiekant van de economie. En dan bovendien op echt elke denkbare milieuindicator is de impact te groot. Ja. Dat ook daar het beeld van we zijn op weg, maar we zijn er nog net niet stand houdt. Ja. En vandaar kom je eigenlijk uit op een postgroeieconomie die ook radicaal afwijkt van onze huidige economie. En dan is vervolgens wel de kunst, enerzijds is de kunst, dat heet dan backward induction, dus dat je vanuit de toekomst gaat terugredeneren wat er nu nodig is om daar te komen. Ja. En dat is natuurlijk heel erg waar je als adviseur heel erg in getraind bent. Van een huidige situatie naar een gewenste situatie, welke stappen zijn er nodig om te zetten? Ja. En anderzijds wat er nodig is ook een zekere mildheid dat het een lange reis gaat worden. En dat je natuurlijk niet van het een op het ander moment daar bent. Dus dat je ook echt een wandeling moet beginnen. Mm-hmm. Met goede wandelschoenen aan, want je hebt een lange tocht te gaan. Je moet misschien zelfs wel een berg over en nog een heuvel over en door een rivier heen waden voordat je uiteindelijk bij die postgroeisamenleving bent. Ja. En dat is dus ook iets wat je alleen maar samen kunt doen. Dus vandaar dat dat eerdere beeld in mij opkwam van de burgers en de bedrijven en de overheden die uiteindelijk na enige strubbelingen elkaar weten te vinden en samen die wandeling gaan maken en allemaal hun wandelschoenen aantrekken en een rugzak voor onderweg opdoen en op pad gaan. En dat is de mildheid die je ervoor nodig hebt.
Ja.
Dus dat verklaart misschien ook waarom ik behalve een radicale flank ook wel pragmatisch ben in dat opzicht. Ja, het is ook echt een enorme berg die we moeten beklimmen. Want ja, als we van zo ver moeten komen en we moeten ook nog eens een keer iedereen daarin meenemen. Ook MKB-ondernemers die het al druk zat hebben. Ook mensen met een laag inkomen die het al zo druk zijn om te overleven. Ja, dan moet je dus heel erg opletten.
Ja.
Kan iedereen meekomen in die reis? Ja.
Ja. Ja. Nog over eigen wijsheid gesproken. Hè? Je hebt destijds je baan bij Berenschot opgezegd.
Ja.
Om met postgroei volledig aan de slag te gaan. Was dat een moeilijke stap? Want je zegt wel iets op, zeg maar. Je hebt een vast baan, je hebt een vast inkomen. Hoe was dat? Ja, dat is ook een eigenwijze stap die je hebt gezet.
Ja, en dat was ook echt moeilijk, omdat ik echt adviseur in hart en nieren ben. En ik denk dat de luisteraars het ook al een beetje beginnen te denken. Oh ja, redeneert echt wel heel erg vanuit een adviseursrol. Mm-hmm. Die ligt me heel goed. Ik word daar heel blij van. Ik heb echt ontzettend leuke collega's bij Berenschot gehad. Ik heb daar ook echt geroepen. Ik blijf hier tot mijn pensioen, omdat dit is gewoon het vak waar ik blijkbaar voor in de wieg gelegd ben.
Ja.
En er zat een kans in dat natuurlijk vanuit de stichting waar ik dus nu werk niet zou gaan lukken. Want ja, bij Berenschot heb je natuurlijk gewoon een hele grote naamsbekendheid. Dat is een van de meest gerenommeerde adviesbureaus. Je hebt de grote krantenkring, een merknaam waar je op kunt leunen.
Ja,
een overstap naar de stichting was natuurlijk niet zeker dat ik daar ook een adviespraktijk zou kunnen opbouwen. Mm-hmm. En daarnaast was het ook qua inkomen een stuk onzekerder. Omdat je natuurlijk niet collega's hebt op wie je kan leunen. Meer van donaties afhankelijk bent. Van lezingen, van kleinere adviesopdrachten. De boel bij elkaar sprokkelen.
Ja.
En ik ben nou ook niet echt een risiconemer die blij wordt van het nemen van dat soort risico's. Mm. En,
ben je ondernemender geworden misschien? Of,
ja, in zekere zin wel.
Ja. En hoe heeft zich dat geuit dan? Dat meer ondernemer zijn. Ja.
Nou, ik kreeg toen van iemand als advies. Ja, dat risico voelt het eerste half jaar tot jaar voelt dat als een zwaar iets. Maar het went net zoals elk ander risico dat je in het leven neemt. En dat klopte, dat advies.
Ja.
Dus het was eigenlijk iets wat vooral in het eerste jaar echt sterk speelde. En natuurlijk voorafgaand aan die beslissing. Dat ik dacht, waar begin ik aan?
Ja.
Maar het is inderdaad misschien een beetje hetzelfde als met lopen op hoogte of werken op hoogte. Ja, in het begin is dat waarschijnlijk ook eng en dan op de een of andere manier went dat ook op den duur.
Ja.
Dat is misschien hierbij ook het geval.
Ja. En kun je benoemen waar je het meest trots op bent in de afgelopen jaren, sinds dat je met het thema postgroei bezig bent?
Nou, vooral denk ik dat het echt gelukt is om ook een brug te slaan naar mensen. Dus dat het niet op een eilandje is blijven staan, het hele idee. En dat het ook echt een beweging is geworden.
Ja.
Waar ook zoveel vrijwilligers nu aan bijdragen.
Mm-hmm.
Want dat is eigenlijk ook de enige manier waarop we postgroei uit de marge hebben kunnen trekken.
Ja.
Doordat er heel veel mensen zich hebben aangesloten en ook op allerlei manieren hebben willen bijdragen.
Mm-hmm.
Ik noemde net de productwijzer. Nou, dat is een enorm project geweest, want we hebben daar dus we werken wel samen met een Britse partnerorganisatie, Edco Consumer, die al heel veel productbeoordelingen hebben gedaan van alle producten die internationaal verkrijgbaar zijn. Maar die moesten nog wel allemaal vertaald worden en bovendien ook op een andere manier gepresenteerd, omdat wij toch echt ook een wat hippere uitstraling willen en een wat modernere manier van presenteren.
Ja.
En dat is allemaal door vrijwilligers uiteindelijk gedaan.
Ja,
en,
dus om heel trots op te zijn.
Ja, daar ben ik echt heel blij mee dat zoveel mensen bereid zijn om... er zijn bijvoorbeeld ook echt heel veel mensen minder gaan werken. Vanwege de oproep die ik helemaal aan het begin, toen we de stichting begonnen, ook heb gedaan. En waar ik zelf ook een voorbeeld in heb gegeven van... Toen ik al bij Beerschot werkte, ben ik van 5 naar 4 naar 3 dagen gegaan.
Mm-hmm.
Om eigenlijk ook 1 of 1,5 dag vrij te kunnen maken structureel voor vrijwilligerswerk.
Mm-hmm.
Zo ben ik ook begonnen met Matthias Oldhaar om de stichting op te bouwen. Matthias is toen ook van 5 naar 4 naar 3 dagen gegaan.
Ja.
En toen hadden Matthias en ik dus opgeteld 2 keer 1,5 dag in de week beschikbaar. Ja. Dat was het beginnetje. En wat we ons niet hadden gerealiseerd is dat eigenlijk uiteindelijk best wel veel mensen dat voorbeeld hebben gevolgd. En dus gewoon een dag hebben ingeleverd van betaald werk om een dag tijd te doneren aan de stichting. Ja. Of eigenlijk aan de beweging zou je moeten zeggen, want het is veel meer een beweging dan een statisch gebeuren. Ja. En dat, daar ben ik ontzettend blij mee. Want daardoor kunnen we eigenlijk ook met heel weinig geld heel veel meer bereiken dan je zou denken. En dat maakt ons ook veel minder kwetsbaar. Ook nu voor al die schommelingen en de turbulentie in de wereld. Ja. Waar ook financieel gezien natuurlijk ook organisaties hele grote klappen krijgen. Kunnen wij, omdat we veel vrijwilligers hebben, ook gelukkig een stootje hebben.
Ja. Als we nou 10 jaar verder in de toekomst kijken, aan welke positieve veranderingen heeft Postgroei of jij dan bijgedragen?
Wat ik mooi zou vinden voor de komende 10 jaar is om de nieuwe economie, waar we al heel veel gedachten en knoppen om aan te draaien voor hebben ontwikkeld, dat we die ook steeds meer in voorbeeldomgevingen gaan toepassen, zodat er in die omgevingen ook de eerste resultaten zichtbaar worden waar anderen zich ook weer aan kunnen optrekken en van kunnen leren. Ja. En ik denk dat in alle arena's die ik genoemd heb, dat wel kan. Dus ik zie nu bijvoorbeeld al bij een aantal grote decentrale overheden, dus dat zijn G40 gemeentes, dat zijn de 40 grootste gemeentes en een aantal provincies, zie ik gewoon echt serieuze pogingen gedaan worden om het groene groeiparadigma achter zich te laten en überhaupt alle groeiagenda's die zijn gemaakt in de afgelopen jaren, om die te gaan omvormen en om het eerste laboratorium van een nieuwe economie te vormen qua beleid. Ja. Hetzelfde gebeurt ook bij bedrijven. Dus er is een beweging op gang aan het komen, die heet Sufficiency Driven Business. En dat wil zeggen dat bedrijven nog een stap verder willen gaan dan people, planet en profit op gelijke hoogte stellen en nastreven. Maar eigenlijk vanuit de gedachte, juist omdat we zo ver planetaire grenzen hebben overschreden en omdat een planeet niet zomaar gelijkwaardig is aan people en profit, maar eigenlijk de basis is van alles. Ja. Moeten we ons bedrijfsmodel nog radicaler gaan omvormen. En gaan denken vanuit sufficiëntie in plaats van efficiëntie. Ja. En sufficiëntie betekent eigenlijk radicale wederkerigheid. Dus dat betekent in het web van relaties die een waardeketen vormen. Dus laten we even een cashewnoot als voorbeeld nemen. Een cashewnoot is ooit begonnen aan een boom in een klein voedselbosje. Het is ooit waarschijnlijk in Oost-Afrika begonnen, bij Tanzaniaanse boerenfamilies. Dat is eigenlijk het web van leven rondom de cashewnoot. En sufficiëntie wil eigenlijk zeggen, kunnen we echt een wederkerige relatie met het hele web van leven rondom die cashewnoot opbouwen. Dus en met de families daar, en met de bomen daar, maar ook met de grond, met het watersysteem, met de biodiversiteit daaromheen, kunnen we die cashewnoot nou op zo'n manier telen dat het een netto positieve bijdrage levert aan elk van de levende wezens die in die keten betrokken is. Ja. Dat is een heel vergaand perspectief, omdat helaas op dit moment de relatie met water en lucht en bodem en toxische stoffen natuurlijk, maar ook de uitstoot van broeikasgassen, bijna altijd netto negatief is. Dus we nemen meer van de aarde dan dat we teruggeven. En toch is dat wel wat sufficiëntie betekent. Kan iedereen daar een positief resultaat uithalen? Vervolgens kun je ook zorgen dat bij het verwerken van die noten een groter deel van die toegevoegde waarde ook echt in Tanzania achterblijft. En je kunt er natuurlijk voor zorgen dat bij het verplaatsen van de cashewnoten per saldo niet meer broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. Ja. En dat is een enorme reis. Ik noem het hier ook maar gewoon weer een reis. Misschien ook weer zo'n wandeling waar je als ondernemer dan aan begint om echt die keten van A tot Z op wederkerigheid te baseren in plaats van op het onttrekken van waarde. En dat is wel wat sufficiëntie vraagt. Ja. En ik hoop dus eigenlijk ook dat voor de komende 10 jaar er een groep bedrijven echt sufficiency-driven business modellen gaat ontwikkelen. En sufficiency driven, dat is dan gewoon de Engelstalige term voor gedreven door sufficiëntie je bedrijf vormgeven. Ja. Er zijn enkele voorbeelden van. dat zijn vaak onbewust bekwame ondernemers. Dus dat zijn ondernemers die eigenlijk puur vanuit hun hart en vanuit empathie met alles en iedereen in die waardeketen proberen hun bedrijf te runnen. Mm-hmm. Het zou heel mooi zijn om die ondernemers met elkaar te verbinden en om de lessen die zij in hun harde werken, want het is echt keihard werken, die zij leren op weg naar zo'n visie-driven business, om die lessen ook te gaan verspreiden, zodat ook andere ondernemers daarmee aan de slag kunnen gaan. Ja. En zo is dan, dat is een tweede component, dus naast ander beleid en andere bedrijfsmodellen, zie ik als derde component ook echt burgerbewegingen, die ervoor gaan zorgen dat er een stabiele omzetstroom is, maar ook een stabiel politieke steun voor die nieuwe economie. Ja. En daarvoor moeten we onszelf organiseren. Want als we dat heel erg als los zand blijven doen, ja, dan verkruimelt die omzet die eigenlijk naar die sufficiency-driven businesses zou moeten gaan. Mm-hmm. En met verkruimelen bedoel ik dat er toch geld weglekt naar die grote multinationals die het volkomen verkeerd vormgeven, hun bedrijfsmodel. En die echt een model hebben waarbij ze alle waarden onttrekken aan mensen en de aarde. Ja. Dus dat moeten we heel erg voorkomen.
Wat voor soort verhaal zou dan die consumenten kunnen verleiden ook om te gaan voor producten van sufficiency-driven bedrijven?
Nou, ik denk het verhaal dat je dan met het product zelf een nieuwe toekomst aan het scheppen bent. Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk twee dingen tegelijk koopt. Dus als je een conventioneel product koopt, dan koop je alleen het product. Mm-hmm. Maar als je een sufficiënt product koopt, dan koop je én een product en een nieuwe toekomst tegelijk. Ja. En omdat dat zo'n extra toegevoegde waarde is, denk ik dat je daarvoor kiest. Omdat het echt vreugde oplevert om dat te mogen doen. Ja. Laat ik een heel concreet voorbeeld noemen om het voor luisteraars ook een beetje invoelbaar te maken. Mm-hmm. Ik had laatst, waren mijn hardloopschoenen versleten. En toen was het best een hele zoektocht om erachter te komen welke fabrikant een leefbaar loon betaalt aan de mensen die die schoenen maken. Want eigenlijk alle grote fabrikanten doen dat niet. Mm-hmm. En een leefbaar loon, dat betekent dus een loon wat een menswaardig bestaan oplevert. Dus dat je voldoende hebt voor alle basisbenodigdheden van het leven. Ja. Helaas is het zo dat in bijna alle landen waar sportschoenen gemaakt worden, alleen het minimumloon geldt. En er zit vaak een factor 2 tussen het minimumloon en het leefbare loon. Dus dat is eigenlijk gewoon, om het heel hard te zeggen, het verschil tussen een mens onwaardig en een menswaardig bestaan. Dus vandaar dat ik daar echt gemotiveerd voor was om daar een goede schoen te vinden. En toen ik die had gevonden, had ik niet alleen het plezier dat die schoen best goed loopt, maar ook het plezier dat ik het echt dacht, hé, maar ik heb op kleine schaal maar wel een vrij groot verschil kunnen maken voor de mensen die die schoen maken. En dat levert een verbondenheid op en een toegevoegde waarde die een extra vreugde bij het product creëert die een ander product onmogelijk voor mij kan creëren. Ja. En dat is, denk ik, waarom er ook een burgerbeweging rondom die nieuwe economie kan ontstaan. Mm-hmm. Omdat ik denk dat mensen helemaal niet primair gedreven zijn door egoïsme, maar dat mensen juist ontzettend sociaal van nature zijn. En eigenlijk ook ontzettend op wederkerigheid gericht. Ja. En we moeten eigenlijk nu, als we nu in de economie iets doen, bijvoorbeeld in onze rol als consument, moeten we een stuk van onszelf eerst uitschakelen. Namelijk het hele gevoel van wederkerigheid moeten we even uitzetten. En dan pas als we weer, nou ja, wij spreken thuis in ons eigen huishouden met onze huisgenoten omgaan, dan zijn we ineens wel weer wederkerig. Ja. Ik vind dat heel onnatuurlijk. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen het verlangen hebben, waarom kunnen we nou niet in onze economie dezelfde wederkerigheid toepassen die we eigenlijk in het dagelijks leven heel gewoon vinden. En daarom denk ik dat daar echt een burgerbeweging omheen kan ontstaan. En die kan dan dus samen met dat eerste groepje bedrijven en met de nieuwe beleidsvoorstellen kunnen we dan ook echt een soort pilot van die nieuwe economie in de praktijk gaan vormgeven. Ja.
En zie je dan ook over 10 jaar jouw rol in dit verhaal anders dan dat die nu is?
Ik denk dat mijn rol wel nog steeds blijft om nieuwe toekomstbeelden te scheppen. Mm-hmm. En om en dus eigenlijk ook om mensen scherp te houden daarin. Mm-hmm. En ik denk dat er daarnaast binnen onze beweging nieuwe praktijkrollen gaan ontstaan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mensen die heel goed zijn in het organiseren van netwerken. Mm-hmm. Netwerken van overheidsorganisaties die daarmee bezig zijn, van bedrijven die ermee bezig zijn, van burgers die zich willen verenigen. Dus we gaan ook, denk ik, een sterkere organisatorische component nodig hebben voor die beweging van de toekomst. Ja. Dus we moeten naast het scherpen van onze ideeën, wat eigenlijk continu door moet gaan. Tegelijk ook van onderop blijven bouwen aan de concrete voorbeelden, hoe dat er in de praktijk uit kan zien. En die twee, die moeten als het ware continu op elkaar betrokken zijn. Dus de nieuwe ideeën moeten de weg vinden naar de praktijk. En wat er in de praktijk geleerd wordt en wat daar goed gaat en misgaat, moet ook zijn weerslag hebben op die ideeën.
Ja.
En dat klinkt misschien heel groot hoor, maar dit is in het verleden natuurlijk bij heel veel vernieuwingsbewegingen gewoon min of meer met vallen en opstaan en met uitproberen ook gebeurd. En we zijn gelukkig ook zeker niet de enige die daarmee bezig zijn. Dus ik zie ook heel veel andere maatschappelijke organisaties en mensen die daarmee bezig zijn, met wie we daarin kunnen samenwerken.
Ja, ja. Een laatste vraag nog aan je, want je bent ontzettend gemotiveerd voor dit thema, hè? Dat is duidelijk. Wat zou je nog anderen, of wat zou je onze luisteraars als tip of advies mee willen geven om ook bij te dragen aan een postgroeisamenleving of aan een betere wereld, of hoe je het dan ook maar noemt? Vanuit de reis die jij gemaakt hebt, wat zou je kunnen delen?
Nou, ik denk dat in deze fase, ook gelet op de grote uitdagingen die er spelen nu bedrijven en overheden het ook steeds meer laten afweten. Kijk, we hebben in dit gesprek vooral natuurlijk stilgestaan bij de bedrijven en overheden die wel stappen willen zetten en die daartoe bereid zijn. Maar ik denk dat elke luisteraar ook soms een vervelend of misschien zelfs neerslachtig gevoel heeft bij juist het gebrek aan beweging, dat ook heel veel zichtbaar is. En wat natuurlijk ook zeker in de geopolitieke context steeds duidelijker naar voren komt. En ik denk dat, gelet op die context, het belangrijkste wat we nu kunnen doen is onszelf verenigen. Dus van onze private initiatieven om bijvoorbeeld onze consumptie anders vorm te geven, of om ons bedrijf anders vorm te geven, of om in een politieke partij iets anders vorm te geven, zullen we steeds meer elkaar moeten opzoeken. Mm-hmm. Om in gezamenlijkheid in ieder geval te laten zien wat er mogelijk is en wat er anders kan.
Ja.
En als we dat niet gezamenlijk doen, dan worden we denk ik tegen elkaar uitgespeeld. En dan kunnen we ook onvoldoende krachtig een vuist maken om in ieder geval een deel van de economie anders vorm te geven. En dat is wel van essentieel belang, want we moeten zeker nu niet wanhopen dat die verandering niet mogelijk is. Om even een voorbeeld te geven van hoe onze tegenstanders, de neoliberalen, dat hebben aangepakt. Die zijn al in de jaren 30 en 40 begonnen met het vormgeven van de eerste neoliberale ideeën en de eerste neoliberale praktijken. Vervolgens hebben zij 35 tot 40 jaar moeten wachten voordat ze eindelijk de kans kregen om hun neoliberale ideeën en praktijken ook werkelijk doorgevoerd te krijgen.
Ja.
We zitten nu aan het einde van een periode van 40 jaar neoliberalisme. Dat heeft helaas ook tot zo'n grote uitholling van het vertrouwen in instituties geleid. Dat op dit moment de instituties niet de kracht hebben en het gezag, eerlijk gezegd ook, om nu meteen tot een alternatief te komen.
Ja.
Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat we een onzekere tijd tegemoet gaan met meer chaos en waarin dingen niet meteen beter zullen zijn. Tegelijkertijd moeten wij denk ik nu ook het geduld opbrengen om, net als onze tegenstanders een hele tijd geleden hebben gedaan, heel geduldig ons te verenigen, te werken aan de ideeën voor hoe de economie eruit moet zien, ze in de praktijk te brengen op de plekken waar ons dat lukt en heel geduldig onze kans af te wachten tot er een window of opportunity voorbij komt, waarin er wel weer ook constructieve krachten sterk genoeg zijn,
ja,
om ook echt die ideeën breder te gaan doorvoeren. En ik ben ontzettend gemotiveerd om dat te doen, omdat gewoon heel vaak is gebleken dat als je dat geduld kunt opbrengen en dat doorzettingsvermogen, dat het uiteindelijk ook beloond wordt.
Ja, mooi. Mooie afsluiting.